Welkom bij aflevering 31 van de Volksjury.
Wij zijn Lara en Silke en we zitten super ver van elkaar.
Ja, dat is de eerste keer. We hebben eindelijk een tweede microfoon. Ik hoop dat dat ook merkbaar is, dat de geluidskwaliteit iets beter is. Maar tot nu zaten we altijd echt naast elkaar een microfoon te delen. En nu zit Lara opeens schuin tegenover mij. Wat heel raar is eigenlijk, om elkaar direct in de ogen aan te kijken.
Ja, ik kan echt aankijken en... Oh, dat voelt raar.
Ja, het is, allez, ik heb diep in de buidel getast voor deze tweede microfoon. Maar ik vind het wel echt, ik vond het wel echt waard om hier nog eens in te investeren. Want tot nu toe hebben we het met één microfoon gedaan en dat ging goed. En we hebben altijd gezegd, van zodra dat het beter gaat, of dat we meer followers krijgen, meer luisteraars, wordt het wel eens nodig om te investeren in iets meer. Dus vandaar dat we hier nu zo zitten.
Het is echt een kleine studio aan het worden, hè? Mijn eetkamer.
Het is alles behalve een studio.
Ja,
maar het is ook het is de bedoeling dat we over x aantal maanden... Laura heeft een huis gekocht.
Ja.
Proficiat.
Dankjewel.
En het is ook de bedoeling, als ik het goed begrepen heb, dat daar een soort van studio...
studio.
Spannend. Ja, daar kijk ik wel heel erg naar uit.
Ja, ik ook.
Ja, want we zitten nu in het ouderlijke huis van Laura al de laatste paar afleveringen op te nemen. En dat is gewoon zo'n beetje bric-à-brac, hè. Want heel oneerbiedig te zeggen, maar dit is gewoon momenteel de situatie. Wat galm en zo, maar hoort er allemaal bij, vind ik.
Dat is waar. En Lucas moet elke keer ons helemaal installeren, maar...
We zijn nu, ik denk, toch een half uur bezig geweest om dit te installeren, dus ik hoop dat het werkt.
Ja.
We hebben ook berichten gekregen van mensen, dat vooral op iTunes dat er problemen zijn, maar we weten eigenlijk echt niet wat dat er scheelt.
We doen eigenlijk alles hetzelfde als... dus veel mensen zeggen, het is veranderd sinds jullie terug zijn begonnen, dus sinds augustus. Maar we doen eigenlijk alles hetzelfde als ervoor. Enkel de ruimte verschilt, dus misschien dat het daar iets mee te maken heeft.
Goh, maar op Spotify en zo klinkt het allemaal goed,
hè? Ja, want dat is dus wat we wouden zeggen, is dat... als jullie problemen hebben met iTunes, met het geluid, luister op Spotify, want daar...
Ja, of eender welke andere app, want daar hebben we toch geen... commentaar of kritiek op gekregen dat daar het geluid slecht is. Dus we gaan dingen proberen. En van zodra dat het goed zit, laat het ons ook vooral weten dat het wel terug goed zit. Maar we zijn er dus van op de hoogte. We vinden het wel vervelend. Maar goed, het is niet op alle platformen slecht. Dus dat is al een troost.
Ja.
Ik stel voor, luister gewoon op Spotify voorlopig.
Ja, ik denk dat moet iets te maken hebben met de instellingen van iTunes. Want ik zeg het, wij uploaden via SoundCloud en... Vanaf dan leidt dat zijn eigen leven, om het zo te zeggen. Het is niet dat wij per streamingdienst moeten uploaden. Dus het is altijd ene keer uploaden en dan doen die diensten hun eigen werk eigenlijk. En we hebben de indruk dat het op Spotify het beste...
marcheert.
Eruit komt, ja.
We hadden dus ook, naar aanleiding van onze vorige aflevering van H.H. Holmes... Mm-hmm. We hadden ook een paar berichtjes gekregen over het feit dat het een opgeloste moordzaak was. Als iemand zei van mij boeit het meer als de zaken onopgelost zijn. En dan zijn er weer andere mensen die sturen, ik vind ook opgeloste zaken dan weer boeiender. En ik heb dat ook, als iets onopgelost blijft of een mysterie blijft, dan blijft er zoiets knagen bij mij. Ja. Omdat ik heel graag de oplossing wil hebben.
Ja, iedereen wil closure, hè. Dat is ook waarom dat films met een open einde niet... de meest geliefde films zijn. Hè? Mensen willen een einde, hè? Hoe goed of hoe slecht dat ook is.
Ja, inderdaad. Dus ik denk dat we gewoon... we blijven onopgeloste zaken sowieso doen.
Ja.
Maar aangezien daar heel veel mensen vragen om bijvoorbeeld Dutro te doen, of weet ik veel wat, dat is evident een opgeloste moordzaak.
Over Dutro, we hear you. De kerstspecial komt eraan.
we hebben het net beslist.
Ja.
We gaan nog zien hoe dat we het praktisch gaan doen, of dat het meerdere afleveringen gaan worden over Dutro, of dat we het houden op een lange aflevering. Maar het komt er sowieso aan. En dat brengt mij ook, nu denk ik eraan, dat er in de Volksjury discussiegroep een hele lijst samengesteld. Dat was een heel goed idee van iemand om daar te zetten, om het ons makkelijker te maken van wie welke zaak behandeld wil horen worden.
Ja.
En daar zijn ook een heel aantal interessante zaken ingezet. Dus gaan we ook sowieso zeker bekijken. Dus wie er nog niet in zit in die groep, join. Ja. En dan kun je daar ook nog altijd je suggesties inzetten. Maar je mocht ze ook nog altijd naar ons sturen. Ja. Mensen blijven het doen. Blijven ook gewoon berichtjes sturen.
Ja, superleuk. Echt waar. Ik word er heel vrolijk van.
Ja, maar dat maakt ook altijd mijn dag. Want dat is altijd op zo'n random moment dat mensen... Ik vraag me dan altijd af wat mensen aan het doen zijn of zo. En dan denken van, oh, nu ga ik eens een berichtje sturen.
Ja, ik
of
denk
zo.
Dat we dat al eens hebben gevraagd. Maar misschien moeten we dat nog eens vragen. Ergens is een post maken op Facebook of op Instagram. Wanneer jullie luisteren, hoe jullie luisteren. Ik ben daar altijd heel benieuwd naar.
Ja, ja, ja. En ook gewoon van wanneer dat mensen zo... want ik weet dat van mezelf natuurlijk wel. Wanneer dat iemand beslist om een podcast te followen of zo. Ja. Of op Instagram op te zoeken of op Facebook. En dan ook effectief op de knop te drukken. Ja, ik vraag me dat altijd af. Dus laat het maar gewoon weten.
Ja. Vandaag.
Vandaag.
Ik dacht, dus Silke heeft deze zaak voorgesteld. Ja. En ik dacht dat ze dat gedaan omdat vorige week we over mijn Franse R hebben gepraat. Komt ze af met een woordzaak uit Frankrijk?
Ja.
Ik ga het jullie niet aandoen. Ik ga niet met een Franse R een hele aflevering spreken.
Ik ga wel aan u de locatie overlaten, want dat is volgens mij wel...
Ja, maar daar zit nu juist geen R in.
Ah, ja, bij mij wel. Maar dan zal ik het zeggen, dan mocht je het nog eens herhalen.
Oké, doe maar.
Ja, maar ik zal gewoon even praktisch weer, concreet...
Ja, het is veel praktischer dan ik. Zeg het
ik ben zo concreet.
Wat gaan we doen vandaag?
Wel, de Annecy-schietpartij. Ik denk dat je het zo uitspreekt. Annecy.
Annecy.
Ja, je schrijft het zo, hè.
Maar het is ook Annecy. Het
is het Annecy?
Lac d'Annecy.
Ah ja. Ja, dan is Google Translate fout geweest. Want ik had het in Google Translate.
Zo zegt mijn opa dat tegen mij. Ja, ik vertrouw die mensen.
Snap ik.
Maar het is ook wel betrouwbaar.
Ik had het... Ja, want soms heb ik dat ik iets niet weet hoe dat ik het moet uitspreken. Ja, nee, ja. En dan klik ik op dat icoontje van sound. En dan daar werd gezegd... Annecy.
Ja.
Zwat. We weten...
Daarover... dat is echt... Het springt nu in mijn hoofd en nu moet ik dat vertellen. De groep of de artiest Bon Iver.
Ja.
Ik heb die maar echt jarenlang Bon Iver genoemd.
Oh, maar ik ben nog steeds zo dat ik denk, het is Bon Iver. Ja. Maar het is inderdaad Bon Iver.
Op zijn Frans,
Maar is dat niet een Amerikaan die dan zo wat speciaal wil doen? Of
waarschijnlijk.
Zo?
Maar ja, dus dat zijn van die dingen. Als je het niet weet, dan anyway.
Anyway, we zijn 2 minuten bezig.
Ja, we zijn 2 minuten bezig.
Ik ging concreet zijn over de...
Maar nu heb ik schrik dat het fout is.
Ik ga gewoon Annecy blijven zeggen. Okay, we gaan het ook niet veel meer zeggen, hoor. Nee, maar de Annecy-schietpartij, ook wel gekend als de Alpenmoorden, laten we het daarop houden, anders dat het Alpenmoorden zijn. Ze zijn er nog niet zo lang geleden. 5 september 2012. En daarbij kwamen 4 mensen om het leven. En de feiten die vonden plaats op de Route Forestière Domaniale de la Corne-Dire.
Dat bedoelde ik.
In de buurt van Chevaline, aan het meer van Annecy.
Ja, klopt.
ik vind eigenlijk maf dat ik... Want dat is in 2012 gebeurd. En mij heeft dat eigenlijk... Ik heb dat nooit geweten dat daar iets gebeurd is.
Ik ben dus niet in mijn agenda, maar op mijn Facebook en op mijn Instagram teruggegaan om te kijken waar ik toen was. En hoe dat het kwam dat ik dat ook op de moment van de feiten niet wist.
Ja, dat is maf, hè?
Nu, ik heb ook de Belgische pers nagelezen en er is ook niet superveel in België over verschenen.
Ik heb op het laatste nieuws heb ik op de website... Ja. Heb ik de artikels gevonden die als je dan zo'n tag ingeeft.
Ja.
En er is wel inderdaad iets over geschreven, maar pak dat ook maar 10 artikels
zijn
of zo.
Buiten het, want ik heb inderdaad ook alle artikels op laatste nieuws gelezen, maar de andere kranten hebben daar amper over bericht.
Ja, inderdaad. Dus thank God voor het laatste nieuws.
Ja, inderdaad.
maar goed, wie werd er vermoord?
Ja.
Dat is Saad Al-Hilli. Dat is een 50-jarige Britse man die in Irak was geboren. Mm-hmm. Zijn 47-jarige vrouw Iqbal. Haar 74-jarige moeder Sohaila Al-Alaf, die een Zweeds paspoort had. En de Franse wielertoerist Sylvain Mollier, hij was 45. En Saad en Iqbal hadden ook 2 dochters mee. Mm-hmm. De 4-jarige Zena en de 7-jarige Zainab. Mm-hmm. En zij hebben alle 2 de aanval overleefd.
Ja.
Maar het punt is, de politie heeft dus tot op vandaag no clue.
Ja.
Geen idee. Er zijn heel veel pistes geweest die we straks inderdaad ook gaan bespreken.
Ja.
Maar er is dus echt geen idee. En wie ook specifieke doelwit was of waarom. Dus daar gaan we nu... Dus het is perfect voor ons.
Ja, echt iets voor ons. De schietpartij, want ze zijn neergeschoten, heeft plaatsgevonden op 5 september, maar hun vakantie, want ze bevinden ons in Frankrijk, in de Haute-Savoie. Dat is een streek waar dat heel veel bos, meer, natuur, campings zijn. De familie van Saad is op vakantie uit Groot-Brittannië. Ze zijn op 29 augustus vertrokken. Met de auto van Groot-Brittannië op de ferry. Ja, echt zalig. Op de ferry, op de veerboot naar Calais. En dan doorgereden naar de Haute-Savoie. En hun terugkeer van hun vakantie was gepland op 7 september.
Oh ja, zo spijtig dat dan zo... Ja,
ze hebben toch nog hun vakantie gehad.
Ah, wel ja, hè. Dat pakken ze niet meer af. Hè?
De familie bevestigt zich eerst op de camping Village Camping Europa. Gelegen in Saint-Georois. Dat is op de linkeroever van het meer van... Anansi. En het zou het derde jaar al zijn dat de familie in deze streek en op die camping op vakantie komt. Ze hadden daar een volledige week geboekt, maar na slechts 2 nachten hebben ze besloten om van camping te veranderen. En dat gebeurt op maandag 3 september. Dan rijden ze 2,6 kilometer verder naar een andere camping, de Solitaire Lake.
Oké, voilà. Goed. Ik zou graag nog eerst even willen babbelen over de familie zelf.
Ja.
Dus Saad, die, zoals ik al zei, is in Irak geboren. En in de jaren 70 is hij met zijn vader en zijn moeder en zijn broer, omdat ze zogenaamd problemen hadden met de Baath-partij van Saddam Hussein, zijn ze naar Groot-Brittannië gekomen. Saad werkte als ingenieur voor het Brits satellietbedrijf Surrey Satellite Technology Limited. Mm-hmm. Een dochterbedrijf van Astrium, zegt mij eigenlijk ook niet zoveel. Maar die Surrey Satellite Technology die heeft als klanten onder meer het Europese ruimteagentschap ESA en de NASA. Ja. En hij heeft daar ongeveer 2 jaar als contractueel ingenieur gewerkt. En sinds november 2010 was hij als ingenieur actief in mechanisch ontwerpen. Wat dat betekent, geen idee.
Nee.
Maar hij werd wel door buren en zo beschreven als de perfecte vader en een fantastische ingenieur.
Ja, inderdaad.
En dan is er Iqbal. Zij is ook geboren in Irak. Wel opgegroeid in Zweden en zij was een tandarts.
Mm-hmm.
Iqbal was eerder getrouwd met een Amerikaan, Jim Thompson, of James. Allee, er gaan verschillende namen rond.
Ja, Jim is bijna van
ik denk het, hè. Ja. Dus Jim Thompson, en hij was ook een tandarts. Maar dat huwelijk, dat was een schijnhuwelijk.
Ja, voor een green card.
Voor een green card voor Iqbal. Het huwelijk hield dan ook helemaal niet lang stand. Dat was zo 1999-2000 dat het ongeveer gebeurde. En een paar jaar later heeft Iqbal dan Saad leren kennen in Dubai. Zo, op all places.
Life,
En Iqbal heeft wel altijd die relatie of dat vorig huwelijk geheim gehouden voor haar familie. Wat al opmerkelijk is.
Ja.
Maar goed, ik denk ook, dat is misschien heel delicaat wat ik nu ga zeggen, in die... dat is heel... In de cultuur is dat misschien niet vanzelfsprekend om te zeggen dat je al getrouwd bent en ook nog eens gescheiden bent. Dus dat heeft er misschien iets mee te maken.
Ja. Ja, want mij viel het inderdaad op. Ze hebben 2 vrij jonge kinderen van 4 en 7, maar ze zijn zelf toch rond de 50 jaar oud.
Ja.
Dus je merkt, dat lijkt me wel logisch of zo dat er al een leven vooraf is aangegaan.
Ja, inderdaad.
Want er wordt niet, over Saad wordt er niet gezegd dat hij gehuwd is, maar ik ga er wel vanuit dat die mensen ook al relaties hebben.
Ah ja, dus, inderdaad.
En ze wonen inderdaad in Groot-Brittannië, in een hele mooie wijk.
In Surrey ook, geloof ik, hè? Ja.
Net buiten Londen. Ik denk dat ze best wel aan Allee, ze hebben denk ik wel zeer bewust voor het westerse leven en de westerse levensstijl gekozen.
Ja, inderdaad.
Dus.
En dan is er nog Sylvain Mollier. Mm-hmm. Hij is je hebt dan natuurlijk ook nog de moeder van Iqbal, maar daar vond ik niet zoveel over buiten dat hij een Zweeds paspoort had.
Zij woonde nog in Zweden, maar zij kwam in een grote vakantie, ging ze op vakantie met het gezin.
En dan Sylvain Mollier, die was eigenlijk een gescheiden man, vader van 3 kinderen, 2 met zijn ex-vrouw. En dan had hij nog net een pasgeborene met zijn huidige vriendin.
Mm-hmm.
En hij was eigenlijk een fervent fietser. Dus daarom was hij ook op de plek waar hij vermoord werd. Omdat hij op een fietstochtje was eigenlijk.
Ja.
En tot net voor de moorden werkte Sylvain in een fabriek van Cesus. En dat is dan weer een dochtermaatschappij van Areva, een van de grootste aanbieders van nucleaire componenten in de wereld. Dus je ziet eigenlijk al de complottheorieën ontstaan.
2 ingenieurs in...
Ja, maar uiteindelijk... Want Sylvain wordt gezegd dat hij ook een ingenieur is, maar eigenlijk was hij gewoon een lasser.
Ja.
Dus hij had helemaal geen... Dus dat is ook zo in de media, is er heel veel mis... informatie verspreid geweest. Want ik heb heel veel dingen gelezen dat hij inderdaad als een soort van ingenieur werkte daarvoor. Mm-hmm. Maar ja, hij was een gewone, niet dat er iets mis is, maar hij was gewoon een lasser. Hij had niks te maken met al die nucleaire toestanden.
Hij zette het wel
ineen,
natuurlijk.
En hij had aan zijn werkgever eigenlijk op dat moment gevraagd om 3 jaar te stoppen met werken, een soort van sabbatical te nemen.
Ja. Ja, ik denk, om even terug te komen op inderdaad dat er zoveel in de pers is verschenen en moeilijk, fout informatie. De familie van Saad komt uit, zijn inwoners van Groot-Brittannië en daar heb je een ander soort pers dan.
Oh ja, absoluut.
Dat is enorm veel roddelpers. Dus ik merk dat vaak als we zaken, als je een zaak uit Groot-Brittannië of waar Groot-Brittannië is mee geconnecteerd, dat er een heel andere manier van, van nieuws
wordt absoluut. Gedaan. Hè? Absoluut.
En het is echt ook een sappig verhaal. Hè?
Ja, want het feit dat Iqbal al getrouwd was met een andere man, is pas veel later eigenlijk aan het licht gekomen. En dat is toen ook echt heel groot uitgesmeerd geweest in de pers. Terwijl ze zal wel een reden hebben gehad om het voor zich gehouden te hebben. Hè?
Ja, inderdaad. Klopt. Ik zou eigenlijk willen praten over William Brett Martin. Dat is de persoon die de crime scene ontdekt.
Ah ja, dat kan ook. Kunnen van daaruit vertrekken, dat is goed. Ja, ik dacht eerder te vertrekken vanuit het perspectief van de Saad.
Ah ja,
familie.
Okay.
Maar doe maar.
Daar zijn we niet zeker van.
Nee. Dat is inderdaad waar. Ja. Nee, inderdaad.
Dus laten we even... de persoon die ik voor mij heb staan is William Brett Martin. Ook een Brit die aan het fietsen is in de streek. Zoals al gezegd, het is bosrijk gebied aan een meer. Dus ik denk dat veel mensen op vakantie graag rondfietsen. En die mens fietst dus rond het meer van... nu ga ik het nog eens zeggen, Annecy. En om 15:45 wordt hij ingehaald door een andere fietser. Later blijkt dat dan een van de slachtoffers te zijn. Ja. En vervolgens getuigt hij zelf dat hij een beetje later wordt gekruist door een groene 4x4 en nog een paar minuten later door een motorrijder.
Ja.
Om 15:48 arriveert William aan de crime scene. Wat ziet hij? Hij ziet een klein meisje over de straat wankelen eigenlijk. En dan nog voor hij daar aankomt omvervallen. Hij denkt dat hij naar een verkeersongeval kijkt in eerste instantie, want hij ziet een wagen staan. En een fietser die op de grond ligt. Dus hij denkt, die auto heeft die fietser aangereden. Of er is zoiets gebeurd. Dus hij springt van zijn fiets. Het eerste wat hij doet is... Oh, echt super intelligent. Maar dat klein meisje dat gevallen is, hij legt die veilig
aan de kant.
Hij ziet dat hij gewond is. Maar hij beseft nog niet echt wat er aan het gebeuren is. Hij gaat naar de fietser. Hij ziet dat hij overleden is. En hij merkt dat de motor van de auto die er staat... ik weet niet of dat belangrijk is in een BMW... zo wat, ook een jeepachtig. Zo.
Ja, dat is wel zo'n familiewagen, heb ik de indruk. Niet zo'n snelle BMW.
Nee,
of
maar wel echt een schone auto.
Maar wilt gaan als ingenieur.
Voilà. Dus die motor draait nog en de wielen zouden ook aan het doordraaien zijn. Dus, hij ziet al aan de kant van de bestuurder, waar hij aankomt, dat er een paar gaten in de deur zitten. En hij ruikt brand. Hij breekt de zijruit in van de wagen en hij zet de motor van de auto uit. En dan stelt hij dus direct vast dat er heel veel bloed in de auto zit. En ziet hij Saad en zijn vrouw zitten dus op de... Saad, zijn vrouw en de mama van...
Van Iqbal.
Van Iqbal in de wagen zitten en hij ziet kogelgaten in hun hoofd.
Ja. Hoe ik de feiten ben te weten gekomen, dat is dan vanuit het perspectief van de Al-Hilli-familie.
Ja, ja.
En inderdaad, je kunt dat niet 100% zeker weten dat het zo is gegaan, maar zo wordt er
vanuit gegaan
dat het gegaan is. Dus net voor de feiten zou Saad zijn BMW geparkeerd hebben aan zo'n berghelling. Hè, zo weet je, zo'n rustplek waar je kunt parkeren.
Ja.
En ook Sylvain arriveerde wellicht net op dat moment op die parkeerplaats. En Saad en Zainab, dus de 7-jarige dochter, die zouden net op de parkeerplaats hebben gestaan.
Ja.
Dus buiten de auto, toen de dader toesloeg.
Ja.
Saad is teruggevlucht naar de auto, heeft daarbij waarschijnlijk ook naar Zainab geroepen van... Kom mee. Heeft de wagen achteruit gezet, sloeg het stuur om naar links en daarbij gas gegeven. En tijdens dat manoeuvre zou de dader dan, terwijl uit het bos gekomen zijn...
Ja.
En ook tijdens dat manoeuvre heeft Saad wellicht Sylvain ook geraakt, okay, terwijl hij op zijn fiets zat of whatever. Ja. Maar op dat moment was Saad dus wel echt al neergeschoten. Ja. Dus tijdens het manoeuvre maken. Ja. En daarmee dus dat de wagen nog aanstond. Ja. En dat de wielen nog bleven draaien. Dus ik denk dat Brad of William eigenlijk echt 2 seconden nadat de feiten zijn gebeurd, ja, is gearriveerd. En zoals gezegd, van ja, ze hadden allemaal kogels overal in het lichaam. Wat daar heel opmerkelijk aan is, is dat Saad werd 4 keer geraakt. 2 kogels in het hoofd. Iqbal was ook 4 keer geraakt, ook 2 keer in het hoofd. Suhaila, dus de moeder van Iqbal, was 3 keer geraakt, ook 2 keer in het hoofd. Sylvain was 5 keer geraakt, ook 2 keer in het hoofd. En Zainab, die leefde nog, maar werd geraakt in de schouder.
Ja, ik ben ergens tegengekomen dat Sylvain 7 keer is geraakt, maar misschien...
Oké, okay,
ja,
maar het meest opmerkelijke daaraan is gewoon dat ze allemaal 2 kogels in hun hoofd hadden.
Gehad, ja.
Dus dat wijst erop... Allee, wat ik heb gelezen is dus dat de dader ongeveer 21 keer had gevuurd,
ja,
terwijl dat de auto ook aan het bewegen was. Ja. En jij zei dat er ook gaten in de auto, ja, zaten, maar ik heb dan weer gelezen dat hij geen enkele keer de auto had geraakt.
Ah, okay, voilà.
Dus zie, daar gaat het alweer, ja, met media, ja, toestanden allemaal. Ja. Maar dus hij heeft 8 keer effectief in iemands hoofd, ja, geschoten. En dat is wel heel opmerkelijk. Dus dan moet je al iets hebben van... Misschien hebben we hier te maken met een professional.
Ja, want dat is wat die William Brett Martin ook onmiddellijk aan de politieagenten en later ook in de media verklaard is. Het leek wel een Hollywoodfilm.
Oh, maar... Ja, we hebben dit al eerder gezegd, maar gewoon... Je kunt je toch niet voorstellen dat je zo'n... Oké, dat je misschien een lijk ergens vindt of zo, maar...
Dit aantreffen, dat is echt... Oh, man, een trauma voor je leven, hè.
En die is er dan nog zo super koelbloedig ondergebleven. Want oké, hij ging er in eerste instantie vanuit dat het een verkeersongeval, ja, was. Misschien zou ik daar ook in eerste instantie van uitgaan.
Ja, maar als je ziet een fietser op de grond liggen en een wagen, dan denk je inderdaad, oei.
Ja, hier is... Ik denk dat het laatste is dat je denkt dat er mensen vooral op dat punt,
ja,
vermoord, ja, zijn.
Ja, blijkt dus ook dat William Brett Martin, dus de persoon die hij heeft gevonden, geen gsm bij had. Dus die mens is teruggefietst. Totdat die andere...
Wie heeft er in 2012 geen gsm?
Ja. Die is dus teruggefietst op zoek naar andere mensen. Maar wat zeg je dan? Hallo, ja, daar liggen 4 lijken. Kunt je de hulpdiensten bellen?
Ja, dat is maf, ja.
En ja, ik had dus al gezegd, om 3:50, laten we zeggen, heeft hij de crime scene ontdekt. En pas om 18 uur arriveren de agenten. Vind ik super laat.
Ja, maar ik denk eer dat hij terug was, gefietst, ja, ja, en zo. Allee, dat heeft daar ook allemaal... Ja. Mee te maken, hè?
Ja, dus rond 18 uur arriveren de agenten, medische onderzoekers en ballistische experts. En die hebben direct door van, oké, dit is eigenlijk boven ons niveau.
Ja, en in tegenstelling tot andere afleveringen heeft de politie dit wel heel goed,
ja,
aangepakt.
Ja.
Dat moet ik ook wel meteen bijzetten. Ze zetten meteen de buurt af, de forensische dienst begint kogelhulzen te verzamelen, gaat de BME meteen bestuderen zonder dat de lichamen aangeraakt worden.
Ja.
Opmerkelijk. Ze waren zo voorzichtig eigenlijk dat ze pas na 8 uur,
ja,
erachter kwamen dat dus de 4-jarige Zena nog leefde en niet gewond was. Die, ja, zat dus verstopt onder de rok van haar moeder.
Ja.
En ja, ik vind dat zo opmerkelijk.
Ja, ik heb dus ergens gelezen dat ze dus, dat dus die agenten aankwamen op de crime scene en zoiets hadden van, oh, hier moeten we echt, ja, een hoger niveau van politiemacht,
ja,
verwittigen. En dat ze daar dus ook lang op moeten wachten en dat ze dus de wagen niet wouden openmaken tot die mensen er waren, wat dat dan om 11 uur 's avonds was.
Snap ik, kan ik heel goed inkomen. En ik denk ook dat, dat Zena ook zoiets gehad heeft... Van, dat zijn allemaal vreemde mensen. Ik vertrouw niemand meer. Want die schutter... Ja, we weten het niet. Wie weet, sprak die Frans? Of heeft hij iets geroepen in het Frans? En dan komt er allemaal opeens mensen
die Frans
spreken.
Ja, want zij is Brits.
Dus er staat geen woord van Frans. Dus ik snap dat ze blijven zitten.
Ja.
Maar,
dat kind heeft dus 8 uur tussen de benen van haar dode moeder gezeten. In die auto.
Oh, maar 8 uur.
Dat is ook trauma voor hun leven.
Nee, inderdaad. Maar er wordt eigenlijk meteen vanuit gegaan dat het doelwit Saad was.
Mm-hmm.
Omdat hij met zijn job wellicht gevoelige informatie had. En waren zijn familie en Sylvain gewoon op het verkeerde moment op de verkeerde plaats.
Ja. Dat is inderdaad de eerste gedachte van, ja, de politie eigenlijk. Hè?
Ik zit dan al aan mijn theorieën eigenlijk, want dat zijn de feiten.
Ja. Ja, ik had gewoon dan inderdaad, omdat ze daarvan zijn uitgegaan, zijn ze dan ook enorm in het privéleven van Saad,
ja,
gedoken. Maar dat kunnen we along the way dan,
ja,
ook wel
eens goed
vertellen. Ja.
Ja, ik had als eerste theorie...
Of misschien nog iets over het wapen.
Doe maar.
Of niet?
Ja.
De eerste ballistische rapporten wijzen in de richting van één wapen. Dus de schutter zou slechts één wapen hebben gebruikt. Omdat alle kogels uit hetzelfde wapen zouden zijn gekomen. Dat hebben ze gevonden. En wat daar opmerkelijk aan is, is dat het een wapen is dat niet in gebruik is bij zware misdadigers. Het zou een wapen zijn met een... Nu ga ik iets zeer technisch zeggen, waar ik zelf niet zoveel van begrijp. Met een kaliber van 7,65 mm, terwijl de 9 mm gebruikelijker is.
Ja.
En wat ontdekken ze? Dat het een wapen is dat gebruikt zou, of afkomstig zou zijn uit Zwitserland. En dat het een wapen is dat eigenlijk werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Dus dat het een historisch wapen is. Dus dat het geen standaard pistool is eigenlijk. Wat dat dan opmerkelijk is, zeker omdat iedereen twee kogels in zijn hoofd heeft gekregen. Dus je zou denken, ja, het gaat hier om een hitman of zo. Die zou nooit zo'n wapen
inderdaad.
Gebruiken.
Inderdaad.
Dus dat vonden ze zeer bijzonder.
Ja. Dus het eerste wat ik heb, is dat de moord eigenlijk gepleegd is door aanhangers van Saddam Hussein.
Ja.
Vind ik een heel, heel boeiende
direct
theorie.
Direct heel groot, hè. Dat is echt direct zo van... wat is het zotste dat we hier kunnen doen?
Saddam Hussein.
Ja, Saddam Hussein.
Maar ja, ik snap wel ergens dat ze op die link komen.
Piste, ja.
Want zoals we eerder zeiden, is de vader samen met de vader van Saad is met zijn familie naar Groot-Brittannië gevlucht, omdat het niet zo goed klikte met Saddam Hussein.
Ja.
Maar hij, voordat het eigenlijk allemaal misliep, smokkelde hij geld van Saddam het land uit naar Zwitserland.
Ja.
Wat ook gezegd moet worden, waar dat ze vermoord zijn, was niet zo ver van de grens van Zwitserland.
Zwitserland, Italië, Frankrijk. Echt zo'n beetje op dat drie landenpunt is het gebeurd. Ja.
En in een Zwitserse bank zou vader, ik geloof dat die Kalim...
Ik heb het ergens ook opgeschreven, wacht. Hè.
Ja, we komen er zelfs wel op. Die zou €800.000
Kadim,
achter...
Ja.
Hoe zeg je?
Kadim.
Kadim. Dus Kadim zou €800.000 achtergelaten hebben in een Zwitserse bank. Okay. Want wat ik gehoord of vernomen heb, dat wie dat in de jaren 60 wou maken in Irak, moest zich eigenlijk gaan affiliëren met Saddam Hussein en zijn partij en allemaal dingen doen die niet helemaal kosher waren.
Er zouden in de jaren 70 en jaren 80 veel mensen uit Irak verhuisden naar Europa om eigenlijk geld mee te nemen en dat dan veilig te zetten op een Europese bank.
Ja, van Saddam Hussein.
Ja.
Inderdaad.
En dus... dat is wat dat ze denken dat... in eerste instantie denken dat er gebeurt.
Ja. Ze denken dus dat Saad ook nog eigenlijk in Genève is gestopt om geld op te halen uit die bankrekening.
Ja.
En hij zou dus eigenlijk vermoord zijn, volgens de theorie, omdat hij het geld opgenomen zou hebben. Maar dan denk ik, ja, dat is nogal short notice om dan een huurmoordenaar te gaan inschakelen.
Ting, melding kreeg.
Ja.
Er is geld gehaald en dan binnen de seconde staat er dan een huurmoordenaar.
Ja, dus dat denk ik ook eigenlijk niet. En daarnaast ook van stel dat ze inderdaad een huurmoordenaar hebben ingeschakeld omdat iets met Saddam Hussein te maken heeft. Van, waarom zouden ze hem dan niet gewoon al eerst vermoorden een week op voorhand of net na zijn vakantie in Engeland? Waarom moet heel die familie daarbij betrokken worden? Ze hebben ook het huis gecheckt van Saad na de moorden. Ze hebben daar ook geen Irakees geld of Iraks geld gevonden. Wat wel opmerkelijk was, was dat hij wel zijn sloten had veranderd en dat ze een taserwapen hadden aangevonden, terwijl dat wel verboden is in Engeland. Maar dan denk ik, misschien was er een soort van inbrekersplaag in de buurt. En er zijn nog wel vrouwen die pepperspray of zo in hun sakkoche hebben zitten ter beveiliging. Maar goed, een taser is nog wel net iets extremer.
Mm-hmm.
Dus de vraag is, was dat uit bescherming dat hij daar had liggen, dat hij wist dat er iemand achter hem aan zat?
Ja.
En dan wordt er ook nog de vraag gesteld van, misschien heeft die hitman hen wel gevolgd vanuit Engeland naar Frankrijk.
Ja.
Maar ze hebben allemaal camerabeelden gecheckt. Dus eigenlijk vanaf het moment dat ze zijn vertrokken via Calais tot waar dat ze vermoord zijn.
Mm-hmm.
En ze hebben eigenlijk nooit een auto een tweede keer gezien.
Nee, inderdaad.
Die hen zou volgen. En daarnaast was er ook eigenlijk helemaal geen direct bewijs dat Saddam en... hoe heet de vader?
Kadim.
Kadim. Elkaar persoonlijk kenden.
Nee, inderdaad. Nu, er staat wel een hele grote som geld op een Zwitserse rekening.
Ja.
Er zou een rekening van €960.000 in Zwitserland zijn, die eigenlijk van de vader is, van Kadim.
Ja.
Dus de vader van Saad, Kadim, is overleden een jaar ervoor. En Saad heeft ook een broer,
ja.
Zaid. En dus die zouden eigenlijk een beetje in discussie zijn over die 960.000.
Over de erfenis.
Ja, over de erfenis.
Ja, want er was ook nog een huis aan verbonden in Engeland en een appartement in Spanje. Mm-hmm. Ik wil even zeggen dat ik weer verkouden ben en dat ik voel dat mijn neus terug aan het vastslippen is.
En ik heb je nog altijd een theetje aangeboden, maar je hebt geweigerd.
Pintjes, hè.
Ja.
Precies alsof... Het is niet met kava vandaag. Nee, Laura was vergeten.
Ik was kava vergeten koud zitten, dus als we minder grappig zijn dan anderen...
Dan ligt het aan.
Ligt het aan mij.
Continue.
Ja. En de politie heeft dan ook nagekeken, omdat ja, die rekening van €960.000 heeft Saad daar aangezeten, net voor de feiten, maar daar zou geen geld zijn afgehaald.
Ah nee, dat was inderdaad wat ik net zei, dat ze dus dachten dat hij nog naar Geneve was gegaan om daar geld op te halen. Ja.
Maar ja, die rekening zou wel de persoonlijke rekening geweest zijn van de vader, dus misschien niet de Saddam Hussein rekening.
Ah ja, zo op die manier dan ook nog, ja.
Misschien dat er ergens nog een mysterieuze andere Saddam Hussein rekening is.
Maar Zaid heeft toegegeven dat ze daar een discussie over hadden, over die erfenis. Maar hij zei van ja, daarvoor ga ik echt niet mijn broer en zijn hele familie vermoorden. Wat wel opmerkelijk was, wat ik heb gelezen, is dat Zaid wel vlak voor de moorden 5 keer naar Roemenië heeft gebeld.
Ja.
En daarna nooit meer.
Ja.
Dus is dat dan, heeft hij iets willen regelen, heeft hij iets willen fixen? Hij was wel een soort van boekhouder.
Ja.
Dus dan denk ik, ja, misschien had hij een of andere klant in Roemenië of zo. Zou dan een verklaring kunnen zijn. Maar het is gewoon opvallend dat hij een aantal keren, 5 keer, echt vlak voor de moorden gebeld heeft en daarna niks meer heeft...
Ja. Nu, ik vind die piste van de broer is inderdaad een hele logische piste, omdat je niet hebt die erfenis.
En het gaat ook altijd, als er een moord gepleegd wordt, is het 9 op de 10 keer wel iemand in de familie.
En ook, ja, dat zou ook verklaren, als het die broer zou zijn, waarom dat ook de volledige familie vermoord is. Want ja, als je Saad neerschiet en die kinderen niet, gaat er nog altijd een deel van die erfenis naar die 2 kinderen. Dus dat zou wel verklaren waarom dat hij echt op die hele familie heeft geschoten. Anderzijds, die mensen, ze hebben Zaid gearresteerd, die heeft vastgezeten, ze hebben die keivel ondervraagd. Ik denk, als die had moeten bekennen, was het wel al gebeurd
geweest. Ja, inderdaad. Ja.
Want ze kunnen ook echt geen andere link vinden. Allee, hij was al zeker niet in Frankrijk, dus hij heeft de moord sowieso niet zelf gepleegd. En ja, ze vinden gewoon geen link naar een hitman.
Ja, een Roemeen met een wapen uit de Wereldoorlog 2. Ik weet het niet, het kan.
Maar dat wapen is zo bijzonder.
Ja, hè?
Ja.
Maar we zijn nu de hele tijd op Saad aan het focussen en zijn familie. Maar wie weet was Sylvain wel gewoon het doelwit.
Ja, dat vind ik een zeer interessant gegeven. Is dat de politie er onmiddellijk van is uitgegaan dat die familie het doelwit was. Vermoedelijk hebben ze dat gedaan inderdaad omdat dat Irakezen of mensen van Iraakse afkomst zijn. Dat is natuurlijk net iets...
En ook met de job van Saad.
Dus, en dat is waarom dat ik had ergens gelezen dat hij 7 keer was neergeschoten. En dat is waarom ik dacht van... Als je iemand 7 keer neerziet, wil je er zeker van zijn dat die persoon dood is. En de anderen hebben minder kogels gehad.
Ja.
Maar ja.
Maar ja, er wordt ook gesuggereerd dat Sylvain als eerste is neergeschoten geweest.
Mm-hmm.
Maar ik heb ook weer ergens anders gelezen dat je dat eigenlijk gewoon niet kunt bewijzen.
Nee, je kunt ervan uitgaan wat logisch is, maar dan denk ik... Als je een rijdende auto en een rijdende fietser wilt vermoorden, is er geen logische manier, volgens mij.
Nee, maar het punt was dat de auto wel stil stond op de parking.
Ja.
Hè? En ik denk dat Sylvain of net aankwam, of daar ook even pauze had genomen.
Ja.
Dus ik denk niet dat ze in beweging waren.
Nee.
Maar dan nog, je kunt vaststellen hoe lang iemand dood is,
mm-hmm.
hoe lang iemand overleden is. Maar volgens mij kun je heel moeilijk bepalen wie dat er echt effectief als eerste neergeschoten is.
Nee, wat dat we dus, allee, het feit dat we weten dat die auto heeft geprobeerd om rechtsomkeer te maken, is omdat dat was een soort van grindparking. Ik heb ook foto's gevonden, echt topshots, waarbij dat je dus echt de bandensporen ziet van snel te proberen draaien.
Ja.
Dus daarom weten ze wel dat de wagen rechtsomkeer heeft willen maken.
Dus tip, als jullie nog eens op een parkeerplaats zetten, zet jullie gewoon al klaar om terug te vertrekken. Dus niet met de snuit... Naar de muur of de afgrond, whatever.
Ja.
Maar gewoon al echt met de snuit richting de weg.
Ja.
Zodat jullie makkelijk weg kunnen. Gewoon een tip.
Gewoon een tip.
Gewoon gratis, free.
Zo zijn en ga niet werken bij bedrijven die raketten maken.
Nee.
Stap ermee.
Satellieten.
Doe iets anders.
Maar goed, wie weet was het dus Sylvain wel die het target was. Zoals ik al eerder had gezegd, hij was 3 jaar afwezig op zijn werk. Had een soort van leave of absent genomen. Ik vind 3 jaar wel behoorlijk lang eigenlijk.
Dat kan wel ook zomaar.
Ja, ik weet dat dus niet.
Zegt
ik zou zeggen
persoon, een... Zegt de persoon niet 9
Ja, maar 9 maanden, oké. Okay. Ja. Of een jaar.
Ja.
Maar 3 jaar vind ik wel...
heel lang.
Heel lang.
Ja.
En wat we weten over Sylvain is dat hij een vriendin had, Claire. En daarmee samenwoonde ook.
Ja.
En Claire, haar vader, die had een succesvolle apotheek. En Claire zou die zaak overkopen. Dus eigenlijk was dat een heel goed deal voor Sylvain, want Claire was super rich.
Ja,
om
ja.
Het zo
dus
te
inderdaad,
zeggen.
De roddelpers zegt dat hij... heeft daar ook ergens zelfs neergeschreven als een rijke baron, dus wat dus niet zo is. Maar ja, ze had wel een vermogen, dus het was wel inderdaad een goede deal.
Ja, en hij zou zogenaamd een gold digger geweest zijn. Maar dat zijn weer allemaal geruchten, je weet het niet. En de familie zou daarom een target op hem gezet hebben, omdat ze niet wilden dat hij een deel van dat geld...
Ja.
Of dat ze hem geen goede partij vonden voor Claire. Maar dat vind ik een beetje vergaand, eigenlijk.
Ja. Ja, dus na die eerste maanden...
maar ik heb nog wel dingetjes over Sylvain.
Ah, ja, ja.
Ja, er wordt ook zo gesuggereerd van, omdat Sylvain ook wel een vlierenfluiter was, dat het een soort van vriendje zou zijn geweest van een van de meisjes waarmee hij aangepapt zou hebben.
Ja.
Maar niemand wist dat hij daar op dat moment zou gaan fietsen. Nee, snap je? Dat is heel toevallig.
Dan moet iemand die volgen, hè, terwijl ze ervan uitgaan dat in de andere richting...
En wat ook wel opmerkelijk was over Sylvain, was dat hij... Hè, dus dat is daar een bergachtig... gebied. Die had geen mountainbike. Dat was echt zo'n coureurfiets.
Ja.
Zoals ze de Ronde van Frankrijk doen. Dus dat vind ik gewoon raar dat hij met zo'n fiets daar gaat fietsen.
Ja, ik ben echt niet mee in het fietsen. Ik heb ook het gevoel dat tegenwoordig al mijn mannelijke vrienden ineens beginnen fietsen.
Ja.
En die hebben dan 3 fietsen en dan, ja... Ik weet niet waarom je een... Ik snap ook niet, zo die fietsen, die coureursfietsen met dunne banden, ik zou daar al gewoon van omvervallen.
Natuurlijk, ja, ik ook. Ja. Maar goed, jij wou iets zeggen van enkele maanden later?
Ah ja, nee, omdat ze dus in de eerste maanden na het onderzoek zich zo gefocust hebben op die broer en op die Saddam Hussein-piste, maar ja, dat loopt dan wel dood. En dan zijn ze eigenlijk teruggegaan naar die William, die dat hen heeft, die de crime scene heeft ontdekt. En dan zijn ze zich beginnen focussen op die motorrijder en op de 4x4.
Ja.
Dat zijn eigenlijk hun 2 volgende, alleen van het onderzoek uit, 2 volgende pistes waarvan ze denken, misschien moeten we hier verder in zoeken. Want William had gezegd, ja, die motorrijder dat mij is gekruist, die had wel een heel speciale helm aan.
Want dat is het teken van dat je een moordenaar bent. Allee, ja, ik snap het niet.
En ja, en die reed aan een hoge snelheid. En dan denk ik, oh, mijn lief rijdt ook met een motor, die zou in die bergweg gespoken.
Heeft hij ook een rare helm?
Nee, maar ook wel een witte helm. Dus ook, misschien.
Hij heeft ook een snor.
Hij heeft ook een snor, ja. Dus wat dat ze doen is, omdat die William zei van, ja, die had een speciaal helm aan en die was wel hard aan het rijden. Hebben ze een robotfoto laten maken aan de hand van de verklaringen van William. En hebben ze dat eigenlijk verspreid. En na 4 maanden zijn ze erachter gekomen wie dat die motorrijder was. Ze hebben die gearresteerd. En dan hebben andere getuigen bevestigd dat dat die persoon was. Wat wil ik nou allemaal aan het zeggen? Ah ja, want die, William had ook gezegd dat die motorrijder was op de achterkant van die motor...
Laura is het weer aan het uitbeelden.
Ja, ik ben het aan het uitbeelden. Zat een koffer op de bagagedrager. Dus daar had misschien dat wapen in kunnen zitten.
Ja.
Dus dat heeft die William allemaal gezien op de seconde dat hem die motorrijder kruist. Na 4 maanden vinden ze de persoon dat met die motor rijdt. Het zou om een landbouwer uit de buurt zijn, die op 60 op een zestal kilometer van die bergweg woont. Maar wat blijkt, ze hebben die mens goed ondervraagd en die zou niks met de zaak te maken hebben.
Nee.
Een beetje spijtig dat je dan 4 maanden lang
zoekt. Maar het is wel een teken dat ze wel moeite doen.
Ja,
hè? Want
ze
hadden ook al lang kunnen zeggen van dit leidt echt helemaal naar niks. Maar ze hebben hem uiteindelijk wel gevonden.
Ja.
Dus dat is wel opmerkelijk.
Ja.
Waar ze dus inderdaad van uitgaan, is dat misschien ook dus gewoon random geweest zou zijn. Een random moordzaak of schietpartij.
Ja.
En daar heb ik nog wel een paar namen in gevonden. De eerste daarvan is Patrice Menegaldo.
Ja.
Was een soldaat. En hij was 7 jaar lang het vriendje van de zus van Claire. Hè, dus de vriendin van Sylvain.
Ja.
En Want Claire had op een gegeven moment al de mensen moeten noteren die ze kende in heel haar leven. Dus echt zo'n lijst moeten samenstellen van wie dat ze kende, wat dat de connecties waren.
Ja.
En daardoor kwam Patrice dus eigenlijk in beeld.
Ja.
En hij werd ondervraagd in 2014, maar niet veel later heeft hij dus zelfmoord gepleegd.
Ja.
En heeft daar een brief achtergelaten van 7 pagina's. Die zijn niet vrijgegeven. Ja. Het enige wat ze daarin hebben gezegd, is dat hij had geschreven, als 1 zinnetje van die 7 pagina's, wil ik nog even verduidelijken. Ik kon geen verdachte zijn in een moordzaak. Maar op dat moment dat hij ondervraagd werd, was hij nog helemaal geen verdachte. Nee. Hij werd gewoon ondervraagd. En wie weet dacht hij van... Ik denk ook niet dat Patrice het is geweest, maar dat hij misschien in die... Want dat, wordt dan weer zo, dat zinnetje wordt dan weer zo uitgesmeerd in de media... Dat hij zo gewoon iets had van, ik ben hier klaar mee en ik heb dat aan de hand en dat aan de hand. En ja, nu ga ik ook nog eens een verdachte zijn in een moordzaak, daar kan ik echt niet mee dealen.
Nee.
Dat misschien de druppel was die de emmer heeft toen overlopen of zo. Dus dat is misschien heel spijtig.
De gedachtegang van een brief van 7 pagina's, dat is...
Ja, die heeft gewoon een monoloog in één ruk geschreven. Dus ik denk niet dat Patrice er iets mee te maken heeft. Dan is er nog Erik Devesso, ik weet niet zo goed hoe je zijn achternaam uitspreekt. En zij hebben hem eigenlijk gevonden omdat er dus een soort van gsm-toren stond in de buurt. En ze hebben elke gsm die gepinkt is op die, op die toren op het moment van de moord, of in, rond de tijd van de moord, hebben ze nagecheckt. En dat waren 4000 mensen. Hè? Het zijn dus 4000 gsm's die ze zijn gaan controleren. En daarbij zijn ze dus bij Erik terechtgekomen.
Mm-hmm.
En hij was een agent geweest, maar die was ontslagen omdat hij een kort loontje had. Dus dan zou je kunnen zeggen... Dus hij woonde ook in de buurt. En tijdens dat ze bij hem zijn gaan aankloppen, hebben ze eigenlijk gezien dat hij een verzameling wapens had uit Wereldoorlog 2. Was niet illegaal om die wapens te hebben, maar hij had ze ook niet aangegeven. Dus dat is een beetje verdacht.
Mm-hmm.
Werd op heel veel voorpagina's gezet, maar uiteindelijk hadden ze geen concreet bewijs. Nee. Ze hadden niks waardoor dat ze hem konden linken aan de zaak.
Inderdaad, maar hij is achteraf wel veroordeeld voor illegaal wapens.
Toch?
Super zielig. Ja.
Ja, kijk, ja, terecht. Hij had hem het maar moeten...
Om nu even, omdat jij zo bezig bent over dat ze die 4000 gsm's hebben gecheckt. Er zijn ook op de wagen van Saad 2 DNA-sporen gevonden die niet konden gematcht worden met het gezin.
Ah, ja.
Ja.
Van Sylvana misschien aangezien.
Ze hebben dat dan... Ja, niemand op de crime scene kon gematcht worden. En dus 1 afdruk werd gevonden op de bumper en de andere op de vloermat aan de bestuurszijde. En ze hebben die dan gematcht met alle Europese gegevensbanken van criminelen, maar daar is niks uitgekomen.
Ja, ja.
En nog iets anders, wat ik wel bijzonder vind dat ze hebben gedaan, is dus omdat dat wapen zo specifiek is. Ik zou ook denken, van zodra ze wisten dat dat wapen zo'n Zwitsers oud oorlogswapen was, dacht ik, oké, hoe moeilijk kan het zijn?
Ja. Omdat te traceren bedoeld.
Ja, zo moeilijk als... 56.000 stuks. Want die zijn ze dus beginnen traceren. Ze hebben 56.000 eigenaars gecontacteerd die dat wapen hebben. Maar dat is, dat is 56.000 alibis dat je moet checken. Dus ik weet niet in hoeverre dat heel specifiek is gegaan, maar ze zijn wel al die mensen proberen na te gaan om te lokaliseren wie dat wapen heeft. Maar daar is ook in de eerste instantie niet echt iets uitgekomen.
Nee, dus die Erik hebben ze daar bijvoorbeeld ook niet kunnen aanlinken, want zoals ik zei, die had een verzameling wapens uit Wereldoorlog 2. Dus dan denk je inderdaad al, we zitten in de goede richting.
Ja.
Maar ze hebben daar ook inderdaad niks gevonden.
Maar dat zijn hoeveelheden, omdat je denkt...
Maar ze hebben de politie... Allee, van wat ik gelezen heb...
Hebben ze echt hard hun best gedaan.
En dan komt er ook nog eens een Belg in beeld.
Ja.
Een zekere Michel. Ik weet...
Ik had nog een andere.
Ik weet zijn achternaam niet meer. Het is een Belgische man die in Frankrijk woonde. Mm-hmm. En hij was in België veroordeeld in 2005. Veroordeeld voor het neerschieten van zijn broer, schoonzus en neef in 2005. Maar hij had maar 1 kogel gelost tegen een muur. Mm-hmm. Dus kwamen ze nog niet echt in de buurt. Dus, is dat een ongeval? Was het toch een moordpoging?
Ja.
Maar de rechter is ervan uitgegaan dat het 3 keer poging tot moord was. En kreeg in 2008 10 maanden celstraf.
Ja.
En waarschijnlijk... de feiten waren in 2005, dus hij had al die tijd al in de gevangenis ook gezeten.
Ja.
Dus niet dat die man even 10 maanden, maar wel iets langer. En hij was ook de verdachte van een dubbele moordzaak in 1986.
Ja.
Omdat zijn celgenoot had gezegd dat Michel dat aan hem bekend had.
Ah, ja.
En dat was ook in Bretagne gebeurd, in Frankrijk.
Ja.
En omdat, het was opmerkelijk omdat er wat dezelfde dingen aan de hand waren, hetzelfde soort wapens en omstandigheden.
Mm-hmm.
Maar ja, wie wordt een... Allee, het gaat gewoon om het feit dat er een pistool is gebruikt. Het gaat niet zozeer om het feit wat voor soort dat het een wapen uit Wereldoorlog 2 is. En die mensen zijn ook in een bos neergeschoten. Ja. Maar ja, that's it. Dus verder hebben ze... Allee, en
is er geen link.
Een celgenoot gaat altijd misschien iets proberen te zeggen om strafvermindering te krijgen.
Ja, is waar.
Dus ja, daar, allee, en verder is daar ook weer niks uit voortgekomen.
Ja.
Dus ze hebben die piste ook wel weer onderzocht. Maar niks. Maar gaat ook een Belg.
Ja, het is eigenlijk iets heel recent. Maar nu ben ik... Oh, ik heb het jaartal niet opgeschreven. Maar als ik het ga vertellen, gaat je het misschien wel u herinneren. Het gaat over Nordal Lelandais.
Dat was in 2017. Dat is,
ja, dat is toch niet zo heel lang geleden. En dat is in de Belgische pers gekomen. Omdat dat de man is die Maëlys de Araujo op een huwelijksfeest. Dus dat is een
achtjarig meisje.
Een achtjarig meisje heeft ontvoerd en vermoord op een...
Ah, ik wist niet dat dat een Belg was.
Ik weet ook niet of het een Belg is, maar dat huwelijksfeest was in Wallonië. Meen ik mij te herinneren.
Ah.
Of ben ik nu zo fout... Even,
ik heb er niet bij geschreven waar dat is.
Gewoon omdat dat ook enorm in de Belgische pers is geweest, ging ik ervan uit dat dat in België heeft plaatsgevonden.
Ik dacht dat ook in Frankrijk was.
Misschien dat ik mij vergis. Maar dat is in ieder geval heel hard bij ons in de pers geweest. Want dat meisje was dan vermist en dan hebben ze uiteindelijk haar vermoord teruggevonden. En dan hebben ze dat...
By the way, Nordal was gewoon wel een gast op dat trouwfeest. Ja. Hè? Hoe luguber is dat? Dat je denkt, oh, ik nodig vrienden, familie uit.
En dan één van uw vrienden en
moord, gewoon een moordenaar is.
Ja. Maar het ding is dus dat die man is gearresteerd en hij heeft dat dan toegegeven, die moord. Heeft die moord bekend. En hij heeft in diezelfde ondervraging bekend dat hij een militair om het leven heeft gebracht in de Franse Savoie.
Ja, dat is Arthur Noyer.
Ja. En toen hebben de speurders van dus de
Alpenmoorden
gedacht, Savoie.
Ja.
Daar zijn wij. Misschien kan hij gelinkt worden aan meerdere moorden, omdat dus de gerechtspsychiaters zeiden van dit is niet zijn eerste moord. Nee. En de Arthur Noyer zal ook niet zijn eerste moord geweest zijn. Die mens heeft nog gemoord. Dus proberen ze die moorden nu ook aan hem te linken, maar tot dusver is daar eigenlijk ook nog geen...
Nee, en ik denk ook niet dat Nordal het geweest is, omdat Nordal was eigenlijk voor mij inziens eerder een opportunist. Ja. Hij was op een trouwfeest. Ah, daar loopt een jong meisje rond. Die kan ik makkelijk ontvoeren en vermoorden.
True.
Oh, hier is een hitchhiker, die is hier helemaal alleen. Terwijl met zo'n familie en Sylvain...
Mm-hmm.
Wie weet was... dat is een bedenking die ik nu maak. Misschien wou hij gewoon even Sylvain neerschieten. En opeens verscheen de familie van Saad.
Ja.
En dacht hij, fuck, nu moet ik hier... Kan, maar ik denk niet dat...
Ja.
Nordal het geweest is, want die plannen zijn moorden niet.
Nee.
En deze... is, ik weet niet.
Jij denkt dat deze moord gepland is?
Ik weet het niet, ik vind het moeilijk. Ik denk niet dat het zo had moeten gaan.
Ik denk dat één van de twee groepen, en dan is Sylvain een groep en een familie een groep, had er niet moeten zijn.
Ja, ik denk het ook.
Maar dan kan nog altijd, als het doel één moord was, voor mij ook nog altijd dolle schutter geweest zijn.
Ja. Ja, want een theorie die ik ook heb zien passeren, is dat misschien een racial motive had...
Ja.
Maar dat weet ik niet, want dat moet dan ook weer puur toeval zijn dat er iemand daar op de plek is die racistisch is en denkt, hier ga ik nu eens een familie neerknallen.
Ja, ik heb nog drie zaken. Dus omdat de politie verder is gegaan met het idee dat het misschien iemand was die hiervoor ook al eens heeft een moord heeft gepleegd of erna nog een moord heeft gepleegd. Dus ik heb drie ook onopgeloste schietpartijen in de buurt.
Die heb ik niet genoteerd.
Oké. Okay. Dus
leef je helemaal... Ik heb eindelijk iets...
Ik heb echt zo hard mijn best gedaan hiervoor. Echt waar. Ik heb echt te veel tijd hier. Alleen niet te veel, maar echt heel veel tijd. Ik ben op den duur echt ook zo in... Down the rabbit hole in... Hierin beland.
Ja, ik had een jetlag deze week, dus zo moeilijk was het niet. Hè?
Geen probleem. Geen probleem. Ik ben gewoon heel blij dat ik echt iets tegen zulke kan zeggen dat ze nog niet weet.
Go for it.
Een prestatie van mij. Dus in juli 2011 keert de Belg Xavier Baligan, een 29-jarige laborant uit Nijvel, met zijn vrienden terug van een vakantie op een camping in Frankrijk. Hij stopt op de autosnelweg, 's nachts in Nancy, om naar het toilet te gaan. Hij wordt daar neergeschoten met vier kogels uit een musketon. Dat is een vuurwapen dat de Zwitserse infanterie tussen 1933 en 1957 gebruikt.
Ik voelde al zoiets aankomen. Mm-hmm. Ja.
En zijn twee jonge kinderen zitten in de auto te wachten tot hij terugkomt, maar hij keert nooit terug. Dus wat is er gematcht, is inderdaad het wapen. Dat is exact hetzelfde...
Wanneer waren de feiten?
Juli 2011.
Ah ja.
Een jaar eerder dus. Het ging in beide... Dus het wapen... Het is niet exact hetzelfde wapen, maar het is wel in dezelfde genre, om het zo te zeggen. In beide gevallen ging het om toeristen met een buitenlandse nummerplaat, ja, die op vakantie waren. En de trucker die Xavier zijn lijk heeft gevonden, heeft getuigd dat het om een genadeschot ging in het hoofd. Net als in Chevaline.
Ja, dan, daar waren het wel telkens twee,
ja,
schoten in, ja, het... Allee, kogels, ja, in het hoofd.
Ja.
Maar dat lijkt inderdaad wel echt zoiets lijkt... om iemand echt zo koelbloedig, ja, af te moorden.
En
te
ook
moorden.
Weer een toerist.
Ja.
Tijdens een rustpauze, wat ook de familie aan het doen was.
Ja, ja, ja.
Dan in januari 2013 wordt in Dijon, Zwitserland, een dolle schutter gearresteerd. Die mens heeft 3 mensen neergeschoten. De schutter zelf belandt in het ziekenhuis. Hij had ook een historisch wapen, zo'n musketon, dat ook in het Zwitserse leger is.
Was zo random dat er zoveel mensen opeens of één dezelfde persoon...
Ja, en de Zwitserland grenst... Allee, dus ja. Dat was een dorpje dat ook niet te ver van de moord...
Annecy?
Van
Annecy.
Ik weet het niet meer hoe dat... Annecy, ik ga ook Annecy beginnen zeggen. Voilà, maar ja, die dader heeft het dan overleefd. En daar hebben ze dan verder niet over gezegd of dat die kon gedinkt worden. Dus ik vermoed dat dat wel goed zal zijn uitgezocht. En dan in november 2013 zijn er 2 gemaskerde mannen een huis binnengegaan van een man en een vrouw die een camping hadden.
Ja.
Op amper 3 kilometer van de crime scene van deze man.
Ja. Heftig. Ja, zie je, maar er gebeurt dus... Allee, er gebeurt dus vrij
ook
veel eigenlijk.
Allemaal en... dingen die ik niet...
Nee, inderdaad, ik wou het net zeggen. Dat van die Noordal, dat wist ik nog. Dat, omdat, ja, dat ook gewoon nog heel recent is gebeurd. En dat, ja, heb ik ook echt effectief meegekregen. Maar die jij nu net benoemd hebt...
Nooit
terwijl het toch ook een paar gruwelijke, ja, zaken zijn, hè?
Ja.
Nee, ik had er nog niks van gehoord. Maar dat, ja, zijn... Allee, ja, wat ze ook nog denken, is dat het misschien een overval is geweest.
Ja.
Maar wat een rare plek om daar mensen te gaan overvallen. Want dan zit je wel heel lang aan het wachten tot daar misschien toevallig eens iemand passeert, denk ik.
Mm-hmm.
Dus ik weet het echt niet wat nee, deze zaak,
ja,
is.
In Groot-Brittannië zijn ze nog een beetje beginnen crazy gaan.
Ja.
Want dus, wat blijkt, is dat er dus op populaire nieuwssites comments werden gewist. Van mensen die dus onder de krantenartikels, ja, die werden gepubliceerd, waren mensen die mee aan het speculeren, wat wij aan het doen zijn, aan het speculeren waren, en die comments werden stantipede gewist.
Maar.
Ja. En er is een Brit, Craig Murray, die, ik weet niet hoe dat ik hem moet omschrijven, het is wel een filosoof, blogger.
Ja.
Die...
Zijn we niet allemaal filosoof-bloggers?
Ja, filosoof-blogger. Maar die heeft een blog waar hij ook regelmatig dit soort dingen aankaart. Maar het is, ja, niet per se true crime, gewoon over de actualiteit. En hij liet eigenlijk zijn comments openstaan. Dus alle mensen die over die moordzaak, hij berichtte ook over die moordzaak, zijn eigenlijk op zijn website dan enorm beginnen, ja,
ja, ja,
speculeren. En dan vooral aan het speculeren over waarom haalt de overheid of de kranten onze comments weg. En die zagen een groot complot.
Ja, ja, tuurlijk. Ja.
Dat de overheid ervoor iets tussen zat. Dus dat die mens...
Of die mensen waren gewoon super gemeen en grof in hun,
nee,
comments.
Het zou echt zo zijn, zo pist, ja, van, oh, heeft het niks te maken met zijn job en heeft de Britse overheid en dat,
ja, maar ik denk dan inderdaad dat de krant, ik werk zelf voor een krant, ja, misschien dacht, dit is too much conspiracy theory, we gaan deze zaken gewoon verwijderen, want dit voegt niks, ja, toe of zo.
Ja,
dat zou dan misschien ook kunnen.
Maar dan begonnen mensen daar dan weer constant.
Ja, ja, uiteraard. Ik, ja, heb nog één dingetje als uitsmijter over de ex-man van Iqbal.
Dat vind ik nog echt een...
Dat is een serieuze uitsmijter. Ja. Die is blijkbaar...
Dus de persoon met wie ze in Amerika... Ja. De tandarts met wie ze in Amerika getrouwd.
Inderdaad. Die is op dezelfde dag als de moorden, op dezelfde dag gestorven aan een hartaanval in de VS.
Ja.
Toen ik dat las, toen dacht ik, hier is meer aan de hand.
Ja, en dan heb ik gevonden, maar daar ben ik dus niet zeker van, dat de familie van die tandarts, van die man, altijd heeft gezegd, ja, dat ze niet geloven dat het een hartaanval was en dat het misschien wel een vergiftiging,
ja,
moet zijn.
Ja, inderdaad. Maar dat de overheid zijn lichaam... Allee, geen autopsie erop wil, ja, uitvoeren. Maar... Ja...
Dat is echt een heel luguber...
Groot detail of zo. Allee, dan denk
en
ik
dan ook... begint je inderdaad te denken dat het misschien toch meer is dan dat wat wij denken.
Ja, maar ik denk echt niet dat het iets te maken heeft met zo'n conspiracy-theorie van... Het gaat om nucleaire geheimen of wat dan ook.
Ja.
En, want dat is inderdaad ook wat dat een theorie is, dat Sylvain en Saad een soort van deal hadden. En dat ze op dat punt waar dat ze vermoord zijn, informatie zouden uitwisselen. Maar dan denk ik, waarom zou je je hele familie meenemen? Nee. En wat ik ook had gelezen, dat is heel triestig. Dus Saad zou, voordat ze... zou op voorhand aan Zainab voorgesteld hebben van... Wilt je gaan shoppen of wilt je naar het bos? En Zainab heeft gezegd, ik wil naar het bos.
Oh nee, er is iets anders gekomen. Maar ja, dat is altijd.
Dat is altijd zo. Altijd. Dus ik wil maar zeggen, er zijn getuigen van of zo die dat gesprek overhoord hebben. Of Zainab heeft dat later, zoals het Zainab heeft dat later verteld.
Ja, want die meisjes hebben het overleefd.
Die hebben het overleefd. Dus ja, het was een spontane gebeurtenis dat ze daar zijn gegaan. Dus om een huurmoordenaar in te schakelen, ja, dat gaat gewoon niet. Dus zou dan, stel dat het dan toch een huurmoordenaar zou zijn, dan zou het eerder voor Sylvain geweest zijn.
Ja.
En niet voor de familie van Saad, want die hadden eigenlijk maar heel spontaan beslist om daar naartoe te gaan.
Nee, zeg maar.
Ja, ik wou nog gewoon iets zeggen over de meisjes, dat die inderdaad nu ondergedoken... ze hebben een nieuwe identiteit gekregen.
Ja.
En die wonen terug in Groot-Brittannië, geloof ik.
Heel zielig. Daar heb ik... Maar ja, ook weer in de roddelpers, dus ik weet niet of het waar is... Dus die zijn geadopteerd door vrienden van de familie. En die zouden... die familie dat hen heeft geadopteerd, zou een payout hebben gevraagd. Ter compensatie ook om de psychologische hulp te betalen. Ja. En de Franse overheid, maar ik geloof dat echt niet, zou hebben gezegd van nee, we kunnen nu geen geld geven. Want we kunnen niet bewijzen dat het een crime is, want de moordenaar is nog niet gevonden. Maar dat lijkt mij echt iets heel naar.
Ik denk dat dat een beetje... kort door de bocht. Misschien dat ze zo inderdaad wel iets gezegd hebben, maar dat ze niet hebben gezegd van het is geen misdaad, want we hebben de moordenaar niet, maar gewoon van, we kunnen nog niks doen, want we moeten eerst de moordenaar vatten voordat we...
Wat ik ook wel heel absurd zou vinden.
Ook natuurlijk, maar ik denk dat dat gewoon de pers weer is geweest, want ik ben zoveel tegenstrijdigheden tegengekomen.
Ja,
ik ben ook nog... de pers heeft ook heel dat verhaal van Iqbal en Jim helemaal uitgesmeerd.
Ja.
Dat ze tijdens haar relatie met Saad wel nog heel veel contact zouden gehad hebben met hem. Dat dat wel toch waarschijnlijk... dat die liefde voor elkaar voelden of zo. Maar ja, dat weet je allemaal niet. En dat is gewoon zo typisch voor de media om daar dan zo... Vooral de Britse media, om daar zo smeug over te gaan schrijven.
Ja. Wat ik echt miste in dit verhaal is wat die William ook als eerste heeft gezegd.
Ja.
Is het geen verkeersongeval? Ik zou ook denken, is de piste van verkeersagressie al onderzocht?
Ah ja, dat kan.
Dat is nu echt iets heel stom, maar je bent daarin... Ik ga niet elke maand of zo, maar ik ga elk jaar wel eens gaan skiën. En zo in de bergen rijden en in bosrijke omgevingen, dat kan wat stress veroorzaken. En ik was aan het denken... dat dacht ik ook.
Ja, ja, ja.
Misschien is er een soort van ruzie geweest.
Ja, of je
op
weet...
de baan.
Wat we nog niet gezegd hebben, wie weet was Brett wel de moordenaar.
Ja.
Maar die pistes hebben ze ook onderzocht.
Ja.
Want hij was ook een ex-RAF-piloot of zoiets.
Ja.
Ik weet niet concreet wat dat precies is. Maar dan komt inderdaad toch die piste van die nucleaire informatie en whatever...
Ja.
Maar ze hebben hem ook ondervraagd.
Ja.
En, want de speurders hadden zoiets van... Hij was vlakbij. Hoe kan het dat hij die schietpartij niet gehoord heeft?
Ja.
Maar dat was blijkbaar omdat hij op dat moment ergens over een brug aan het fietsen was. En er was gewoon zoveel lawaai van water dat hij daardoor de schoten niet gehoord zou hebben.
Ja.
En ze hebben hem ook al echt onderzocht en ondervraagd. En daar is ook niks uit voortgekomen.
Zien. Allee, je kunt
inderdaad. Dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben dat onderzocht of dat er... want ik heb het hier opgeschreven, maar ik vind het niet meteen terug.
Mm-hmm.
Zo residue. Ik weet niet hoe dat het... als je schiet, dan blijft er altijd iets hangen op je handen.
Mm-hmm.
En ze hebben dat onderzocht bij hem en dat hadden ze niet. Dat was niet te vinden bij hem.
Ja. Ja, ik zeg het zo, verkeersagressie. Gewoon omdat je dat de dag van vandaag enorm veel hoort.
Ja. Ja, inderdaad.
En dan is dat inderdaad iemand die gewoon is doorgereden en die geen link heeft met... Want ik denk dat er geen link is, want anders hadden ze hem al lang gevonden.
Ja, inderdaad.
Voor mij, ik denk... ze hebben die broer, ze hebben alle alle mogelijke pistes. Ik denk dat echt iemand random is.
Dus random, maar ja. Ik denk dat inderdaad ook. En dat inderdaad niet gepland was.
Nee.
En dat het gewoon stom toeval was dat... het was ofwel road rage, misschien of iets anders met Sylvain of met de familie. Of dat Saad en Sylvain samen zijn gehokt. Allee, samen opkwamen voor elkaar omdat er iemand anders...
Ja.
Ik weet het niet. Ja. Maar ik denk inderdaad dat het eerder random was. En dat het heel moeilijk had. Allee, 2012, dat is nog niet zo heel lang geleden. Dus het kan nog altijd.
Ja, ja, ik denk random, dat wapen... ook ergens heb ik ook ergens gelezen dat specialisten zeiden van... er is van op verschillende plaatsen geschoten op de wagen.
Ja.
Terwijl als je een professioneel huurmoordenaar zou zijn, blijft je staan. En richt je vanaf dat... Allee, beweegt je enkel je wapen, maar niet je lichaam. Ik denk echt dat het... Ja, ik denk dat het echt random was.
Ja.
Wat echt super spijtig en
ja.
Allee, anders ook, hè, maar dan denk ik... Oh,
maar het is zo zinloos. Snap je? Als het nog over nucleaire geheimen ging, ook.
Allee, als het nog om een atoomramp te vermijden is, kun je er misschien nog ergens sympathie of zo voor hebben, maar dit lijkt me echt heel... Het is gewoon volgens mij echt een random killing met mensen die wel een heel interessant leven hebben, waardoor dat je denkt...
Ja, en aan de andere kant is dat voor ons nu... Allee, ik vind dat wel zo'n beetje... dat verzadigt mij nu niet, dat zo'n... Dus ik wil heel graag geloven dat het wel zo'n juicy theorie is die we net besproken hebben, maar... Maar ja, aan de andere kant... Allee, er stond onlangs nog een heel artikel in de krant over hoe dat de Russen echt wel, ik zeg maar iets, echt wel geïnfiltreerd zijn in ons leven.
Mm-hmm.
En dan denk ik, ja, wie weet kan het dan toch wel, hè? We weten gewoon niet wat dat er zich allemaal afspeelt, zonder dat ik nu echt als een conspiracy nut wil gaan klinken, maar... Ja, de Russen hebben geprobeerd een paar jaar geleden in Groot-Brittannië 2 mensen te vermoorden en gezegd, we weten van niks.
Ja.
Terwijl alles toch wel wijst naar hen.
Ja, maar er gebeuren sowieso dingen boven ons hoofd. Maar ik weet niet of... Ik denk niet dat dit er één van is.
Nee.
Ik hoop van niet. Ik zou het echt super hartloos vinden dat je dan ook heel dat gezin gewoon... Er zijn toch momenten dat je Saad of Sylvain apart kunt krijgen.
Ja, inderdaad. Dus wat we eerder gezegd hebben, van waarom moet dat dan net op dat moment zijn? Waarom kan dat niet, als het dan toch moet gebeuren, eerder bij hen in Groot-Brittannië gebeurd zijn of na vakantie? Of...
Ja.
Maar misschien om het zo in te dekken, hè, er kan een heel motief achter zitten van dat het toch op een random shooting lijkt.
Ja, misschien, inderdaad. Misschien zijn ze gewoon extra slim.
Bon, als er hier ooit nog dingen uit voortkomen, dan...
Ik hoop het wel. Ja. Ik heb ergens ook wel goede hoop. Zeker omdat inderdaad de speurders zo hard hun best doen. Dat is echt ongelooflijk.
Ja, absoluut. Dat is echt wel een van de eerste zaken dat we echt zoiets hebben van... Oh ja, nu hebben ze echt wel hun best gedaan.
Ja, inderdaad. Dat is waar. Het was een goeieke.
Het was goed. Het was tof. Spijtig dat je toch niet zoveel in het Frans gezegd hebt. Dat wil ik even...
Met excuus.
Goed, wie weet een volgende keer.
Ja, en laat weten wat jullie denken, hè.
Ja,
ik vind het altijd heel leuk als andere mensen nog andere theorieën...
In de discussiegroep of bij ons op de Facebookpagina, wherever.
Ja, we horen het graag.
Tot binnenkort.
Doei!